Wat is Chrome OS? Wat is een Chromebook? En wat is het verschil tussen een Chromebook en een Windows laptop? Over dat en nog veel meer onderwerpen gaat deze podcast. Met René Stout en Mike van den Bos.
Dit is Studio Chrome en Zo. De officiële podcast van ChromebookEnzo.nl. Met alles over Chrome OS en Chromebooks.
In deze aflevering feiten en fabels over Chromebooks.
Hoi, en leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Mijn naam is Mike van den Bos en tegenover mij aan de virtuele studiotafel zit René Stout.
Goedemorgen Mike.
Alweer de derde podcast, René. We gaan in deze aflevering echt van start. We gaan praten over Chrome OS en Chromebooks. En wel in de vorm van fabels en feiten over Chromebooks. Maar daar straks meer over. Eerst heel even een paar technische mededelingen. Want vanaf deze week zijn wij van plan om één keer per week een podcast op te nemen en die op iedere zaterdagmiddag klaar te hebben staan. Plus we zijn vanaf nu ook te beluisteren, niet alleen vanaf Spotify, maar ook via Apple iTunes en Google Podcasts. En ook niet onbelangrijk, het volgende bericht.
Vond je deze podcast interessant? Volg ons dan en druk op de bel voor meldingen van nieuwe afleveringen.
Ja, super. Nou, fabels en feiten, René. Ja. Er zijn een heleboel fabels over Chromebooks in het leven gekomen. En ik vind fabels, fabels echt in de zin van verzinsels, mythen, broodjes, aapverhalen. En in deze podcast gaan we dat proberen te, als ware factcheckers, te proberen ontkrachten.
Helemaal, ja.
En ik ben zelf ook getriggerd door een artikel dat ik las van Kevin Tovel op aboutchromebooks.com. Een vakcollega van ons. En die schreef daar een artikel over. En die zei ook van ja, die fabels of die mythen, zoals dat in het Engels wordt genoemd, die worden in stand gehouden juist door allerlei blogs op het internet. Die dan zogenaamd die fabels gaan ontkrachten. Maar daar is ook heel vaak weer verkeerde informatie te vinden. En in mijn tocht op het internet kwam ik ook een hele leuke tegen op een Nederlandse collega van ons. En die heeft ook een lijstje met fabels en die probeert ze ook te ontkrachten. En nummer 2 van het lijstje, die heette met Chromebooks kun je alleen maar offline werken. En dat
offline.
Is misschien even moeilijk.
Offline.
Ja. Maar de fabel is natuurlijk, ja. Met Chromebooks kun je alleen maar online werken.
Dat is wel heel mooi. Ja. Klok en klepel, dat zijn typisch van die klok en klepel verhalen. Ja.
Ja, maar het is zonde, hè? Want dan dat soort lijstjes zijn er om die fabels het leven uit te halen. Ja. En dan krijg je dit soort dingen. Ja. Wat zijn jouw ervaringen, René?
Nou, het begint er al inderdaad mee dat je op heel veel webshops ziet waar Chromebooks worden aangeprezen van let op, je kunt geen Windows-programma's draaien. Dat is logisch natuurlijk, dat is met een Apple ook en andersom. Maar dat suggereert dat je daar dus heel weinig mee kan. En dat wordt ook inderdaad in winkels vaak gezegd. Van nou ja, een Chromebook is wel leuk, maar hij is niet voor niks zo goedkoop, want je kan er alleen maar op internetten. Dat hoor je dus heel vaak. En ja, dan kan ik weer een heel verhaal gaan ophangen tegen zo iemand die zegt van nou jongen, dat ligt toch wat iets genuanceerder. En natuurlijk, en door de geschiedenis van de Chromebook, die is natuurlijk begonnen als een heel simpel apparaat waarin je inderdaad voornamelijk op kon internetten, want verder was er nog niet zo heel veel. En toen zeiden die mensen, ja, wat kan je daar nou mee? Alleen internetten. Nou ja, daar hadden ze helemaal gelijk in. Maar in die 10 jaar die de Chromebook nu bestaat, is het gewoon een volwaardige computer geworden. En dat zie je dus heel weinig terug op de media. En dat is heel erg jammer, want die mensen grijpen terug naar die eerste kreten. Inderdaad, van die oude blogjes en zo die ze dan tegenkomen.
Ja, ja. Ja, en de nummer 1 van de fabels is wel, je kunt helemaal niets met een Chromebook zonder internet. Dat is echt de moeder der klachten over een Chromebook. Ja. En alhoewel ze natuurlijk ontworpen zijn om vooral heel veel online te doen. Ja, misschien kun jij daarop reageren. En kun je wat zonder het internet?
Ja, ik natuurlijk. Even iets rechtzetten. De meeste mensen die ik tegenkom, die ik spreek, waar ik thuis kom, die een computer vragen of problemen hebben. Als ik vraag, wat doe je nou allemaal met deze computer? Dan is eigenlijk bij de meeste mensen 100% van wat ze doen, is op internet zitten. Ze kijken naar de mail, ze gaan naar de website, ze doen een declaratie voor de verzekering. Ze gaan naar een webshop, ze kijken het nieuws en ze spelen in een spelletje. Doen ze allemaal op internet. Ja. En ik kom maar zelden mensen tegen die echt een heel specifiek programma downloaden en gebruiken. Dan heb ik het even niet over Microsoft Office, want dat wordt er standaard opgeleverd. Maar als ze andere dingen, dan ze installeren een virustester en dat is het eigenlijk. Dus ja. De vraag is van, en so what, als je een computer hebt die helemaal voor het internet is ingericht.
Precies.
Maar goed, mensen willen altijd meer kunnen dan ze denken dat ze doen.
En er zijn mensen die wel degelijk meer doen. Hè? Ja. Niet iedereen doet alleen maar een beetje internet.
En wil je meer, dan kan dat. Tegenwoordig kan je op een Chromebook Android apps draaien. In het begin toen dat kon, was het een beetje krakkemikkerig allemaal. Het bleven net zulke kleine venstertjes als op je mobieltje. Nou, dat is tegenwoordig ook anders. Android apps kunnen gewoon volledig het hele scherm benutten. Hetzelfde geldt voor Linux. Dus wil je per se hele specifieke programma's gebruiken die niet op het internet te vinden zijn bijvoorbeeld, dan kan je een Android app of een Linux app installeren. Daarnaast komen er steeds meer programma's in de wereld die gebaseerd zijn op de Chrome-technologie. En die gebruiken Chrome als basis voor hun software. En die draai je dus in feite in de Chrome-browser. Nou, die kun je ook zonder internet gebruiken, zolang die Chrome-browser maar aanstaat en zolang je geen gegevens van het internet nodig hebt. En dat is natuurlijk logisch. Maar als jij een spreadsheet hebt, die kun je gewoon prima in Chrome gebruiken zonder dat je internetverbinding hebt. Hetzelfde geldt voor een Google document of een presentatie. Je kunt zelfs je mail lokaal draaien als je dat van tevoren hebt ingesteld. En je moet wel wat instellingjes doen bij een Chromebook om te vertellen dat je offline wil werken. En dan houdt Google bijvoorbeeld de mailtjes van de laatste maand gewoon ook vast op je Chromebook, zodat je die gewoon kunt beantwoorden, nieuwe kunt schrijven. En zodra je verbinding hebt, gaan ze de lucht in.
Synchroniseert hij weer.
Je kunt, het is A, een volwaardige computer en B, je kan gewoon zonder internet als je applicaties hebt die het internet niet nodig hebben. Maar dat is met een Windows en een Apple natuurlijk exact hetzelfde.
Exact hetzelfde, ja. Maar de belangrijkste dingen heb je genoemd, hè. Excel, weliswaar in de Google vorm. Documentjes typen, e-mailtjes sturen. Ja. Alles kan in principe zonder internet. Dus zelfs als je in een vliegtuig zit, je kunt gewoon je werk blijven doen. Ja, dat geldt natuurlijk zeker voor alle Android-apps, René. Alle Android-apps worden gewoon geïnstalleerd op jouw apparaat. En of dat dan spelletjes zijn of andere toepassingen, productiviteitstoepassingen, daar heb je het internet niet voor nodig per se.
Ja.
Dus absoluut een fabel.
Helemaal.
En ik denk dat we gelijk de tweede fabel hebben ontkracht. Chromebooks zijn niet meer dan een gepimpte Chrome browser of een veredelde Chrome browser. Mm-hmm. Misschien 10 jaar geleden, maar vandaag de dag verre van dat.
Ja, precies.
Een hele expliciete fabel die je veel hoort en voorbij ziet komen ook op het internet is: de enige e-mail die je op een Chromebook kunt gebruiken is Gmail.
Ja, dat is pure flauwekul natuurlijk.
Vertel. Barst los.
Nou ja, sowieso heb je natuurlijk zaken als Hotmail, Yahoo Mail en Apple Mail en weet ik het allemaal, iCloud. Dat draait allemaal op het internet in je browser. En als het in je browser kan, dan kan je het ook op een Chromebook doen. Dus het is helemaal niet zo dat je voor Hotmail per se een Windows computer nodig hebt. Het enige wat je nodig hebt is een internetverbinding. Je kunt je Hotmail account ook vanaf je mobieltje raadplegen en gebruiken. Dus de webmail, zal ik maar zeggen, die is altijd te gebruiken op een Chromebook. Wil je per se een mailprogramma installeren en je mail lokaal draaien. Vroeger had iedereen Outlook, want dat werd gewoon geleverd met Windows. Maar je hebt ook Thunderbird bijvoorbeeld. Dat is een e-mailprogramma waar mensen wel eens mee werken. Nou, dat zijn programma's, daar heb je Android-versies van en Linux-versies van. Dus wil jij Thunderbird per se op je Chromebook lokaal draaien, dan kan dat. Dan installeer je de Linux-versie en dan kan je gewoon mailen net zoveel als je wilt. Ja. Dus nee, de enige mail op Chromebook is niet Gmail. Je kunt alle mail gebruiken op je Chromebook.
Wel de beste als je het mij vraagt.
Ja, dat vind ik ook.
Maar dat is een mening. Ik wil ook nog even toevoegen. Ik gebruik voor mijn werk inderdaad een Windows computer. Maar ik heb op mijn Chromebook ook gewoon een versie van Outlook geïnstalleerd. En ik kan gewoon mijn Outlook e-mail op mijn Chromebook binnenhalen. Ook, dus ook dat is een fabel dat niet zou kunnen. Ja. Even kijken, de volgende fabel. Chromebooks zijn traag en hebben hele slechte specs. Ja, dat is natuurlijk, als we weer even 10 jaar teruggaan in den beginnen, werden Chromebooks uitgevoerd met crappy beeldschermen.
Ja.
Waren vrij klein. Er zat hele matige hardware in. Matig vind ik een moeilijk woord, maar er zat een op mobiele techniek gebaseerde processor in.
Ja.
In den beginnen eigenlijk alleen maar van Intel. Maar die was voldoende om te doen wat je normaal gesproken doet op een Chromebook. En toen had je dus ook helemaal nog geen Android en Linux was helemaal geen sprake van.
Nee.
Maar ja,
nee, want,
fast.
Ja. Ja. Het feit dat de Chromebook internet gebruikt, wil dus zeggen dat hij eigenlijk zelf niks hoeft te doen. En daarom kan je toe met inderdaad een wat minder sterke processor.
Ja, ja. Ja, en nogmaals, als je dus inderdaad gebruik maakt van de technologie om online programma's te doen. Ik gebruik bijvoorbeeld een video editor online, WeVideo. En daar gebeurt alle rekenkracht niet op mijn computer, maar in de cloud, ja, op een hele zware computer. Dus alles wat je ziet, wordt natuurlijk op het beeldscherm getoverd via jouw computer. Maar het echte rekenwerk, het zware werk, gebeurt in de cloud.
Ja, precies.
Maar mocht je nou zoveel eisend zijn en zeggen van, nou ja, Chromebook is wel leuk, maar ik ben helemaal gek op hele luxe specs en alles. Vandaag de dag geen enkel probleem om een Chromebook te kopen met een 12e generatie Intel Core i7 met Iris Xe grafische kaart. Je kunt gemakkelijk tot 256 gigabyte aan opslag en als je wat doorzoekt zelfs tot 512 gigabyte. De echte Windows diehard zullen zeggen, ja, ik wil minstens 1 of 2 gigabyte op mijn, weet ik veel. Ja, dat kan. Ik denk dat 512 gigabyte op een Chromebook wel een beetje de max is op dit moment. Dat komt ook omdat de gedachte achter een Chromebook anders is. Maar ja, je kunt natuurlijk ook een externe SSD-drive aan je Chromebook leggen. En dan kun je opslaan wat je wil. 16 gigabyte werkgeheugen op een Chromebook is wel een beetje de max. 8 gigabyte is wat je standaard ziet. Vroeger, 10 jaar geleden begonnen ze met 2 gigabyte.
Ja.
Dat zie je niet meer. Je ziet nog wel veel 4 gigabyte. Daarvan zou ik zeggen, tenzij je echt heel weinig doet op je Chromebook, kies liever voor 8 gigabyte aan interne werkgeheugen.
Ja.
Want zeker als je een paar tabbladjes open wil hebben en nog een Android-app erbij wil draaien, dan heb je dat wel nodig.
Ja, precies. Daar gaat het ook om. Hè. Van, gebruik je een Chromebook puur als Chromebook, dan heb je dat interne geheugen eigenlijk alleen maar nodig als je 20 of meer tabbladen open hebt staan. En inderdaad, ik ken mensen die hebben zoveel tabbladen openstaan dat ze niet eens meer weten waar ze staan. En daar heb je natuurlijk geheugen voor nodig.
En, ja, ik ken die mensen ook, René.
Ik heb een hele mooie extensie daarvoor om dat een beetje te organiseren. Daar komen we vast nog wel een keer op.
Daar komen we nog eens op, ja.
En inderdaad, zodra je Linux en Android gaat gebruiken, ja, dan moet het inderdaad, dan moet je dingen gaan opslaan op het apparaat. Alleen al de applicaties. En dan heb je behoefte aan wat meer opslag. En ook een wat sterkere processor, want die Android en Linux moeten natuurlijk dan wel lokaal kunnen draaien. Maar gebruik je hem puur als Chromebook zoals die ooit bedoeld was, dan kan je nog steeds inderdaad toe met 4 gigabyte en 64 gigabyte geheugen.
Ja, helemaal mee eens. Ja. Helemaal mee eens. En ik denk ook dat als dat is wat je wil met een laptop, doe dan niet moeilijk.
Ja, precies.
Ga niet te veel geld neerleggen voor iets wat je niet nodig hebt.
Laat je geen dure dingen aanpraten in de winkel. Dat is echt niet nodig. Kijk wat je wilt. Kijk wat je gaat doen. En baseer daarop de eisen voor je apparatuur.
Ja, ja. Ja. Het is wel zo, wij hebben dat al eerder een keer uitgelegd, maar wij nemen deze podcast op een online platform, Podcastle. En daarbij wordt eigenlijk de hele uitzending, zowel beeld en geluid, opgenomen op een individuele Chromebook en dat wordt samengebracht. Voor dat soort dingetjes is wel wat rekenwerk nodig. En ja, ik denk dat als je een Chromebook wil kopen en je wil de specs een beetje verhogen, ga dan in eerste instantie denken aan je interne werkgeheugen. Ga in ieder geval van 4 gigabyte het liefst naar 8 gigabyte. Ja. Wat voor processor je verder hebt, een Intel Celeron, helemaal prima. Ja. Maak je daar niet te druk over.
Helemaal mee eens.
Oké, René, dit is een mooie fabel die jij denk ik kunt ontkrachten. Chromebooks zijn niet veilig. Dat is jouw passie.
Ja, nou, het eerste wat je dan hoort van welke virusscanner moet ik installeren op mijn Chromebook? Ja. En als ik dan zeg, nou, je hoeft helemaal geen virusscanner te installeren, dan beginnen mensen helemaal te zweten en zo. Maar het hoeft dus ook inderdaad niet. Google heeft een aantal maatregelen genomen in de opbouw van de Chromebook om te zorgen dat het allemaal veilig blijft. Om te beginnen zit het Chrome OS, het systeem waar de Chromebook op draait. Dat wordt iedere keer als je de Chromebook aanzet gecontroleerd op vervuiling. Op het moment dat het systeem merkt dat er ook maar iets is veranderd aan het Chrome OS, bijvoorbeeld door iemand die malware wil installeren of heeft geïnstalleerd, dan gooit hij de boel meteen plat en hij start opnieuw op in de fabrieksinstellingen. En dan begin je dus weer met een compleet schone Chromebook die helemaal vrij is van gedoe. Ik heb dat nog nooit meegemaakt in die bijna 10 jaar dat ik er nou mee werk. Dat zoiets gebeurt.
Dat er iets misgaat met een Chromebook.
Dat hij op een gegeven moment zegt van, nou, ik heb iets raars gemerkt. Ik maak mezelf even schoon. Dat is nog nooit aan de orde geweest.
Nou, wat ik daaraan toe wil voegen, Dito. Ik heb dezelfde mening. Maar ik vind ook dat dit soort dingen gebeuren ook allemaal dusdanig op de achtergrond dat je er überhaupt niks van merkt. bij mijn Windows laptop, die wil ik aan het eind van de dag uitzetten. En dan moet hij ineens allemaal moeilijke dingen doen. En dan mag ik mijn computer niet uitzetten. Nou, dat soort fratsen heb je niet bij een Chromebook. Ik weet niet wanneer die het doet, maar het gebeurt gewoon. Ja. Ja.
Nou, daarnaast, ieder programma wat je start op de Chromebook, en of dat nou de browser is of een Android app of Linux, dat zit in een aparte zandbak, dat noemen ze dat, een sandbox. Dat wil zeggen dat alles wat binnen die applicatie gebeurt, kan niet naar buiten toe. Dus stel dat er toch iets fout gaat, dat je naar een loesje website surft en die dan probeert iets raars te doen, iets te installeren in jouw Chrome browser of zo, die kan niet overspringen naar een ander tabblad en al zeker niet naar een ander venster. Dus als je dat tabblad sluit, dan is het probleem op dat moment al meteen weer verholpen.
Om daarop te reageren, René. Ja. Dat klinkt allemaal heel logisch. Mm. Hè? Dan heb je zoiets van, is dat dan bij Windows ook niet zo?
Ja. Nee, blijkbaar niet, hè? Denk ik niet. En dat komt, denk ik ook door. Kijk, Windows is natuurlijk jaren geleden al ontworpen. Met de kennis en de techniek en de gebruiken van toen. En dat is een heel solide fundament. Daar kan je niks van zeggen. En het probleem is, als je een fundament hebt gelegd en je gaat daarna op bouwen, dan kan je verbouwen wat je wil, maar dat fundament dat zal over het algemeen hetzelfde blijven. Dus de architectuur van Windows, die voorzag eigenlijk nog niet in veiligheidsproblemen die later op zouden treden. Ze hadden toen nog nooit gehoord van malware en virussen en weet ik het allemaal. Nou, Google is natuurlijk veel later pas begonnen met de Chromebook en die is ook helemaal gebaseerd op het internet. Dus die hebben een architectuur bedacht die bestand is tegen de dreigingen op het internet. En dat hebben ze op een hele slimme en flexibele manier gedaan.
2008, 2009 hè, zijn ze begonnen met Chrome en Chrome OS. Ja. Ja. Dat is nog niet zo lang geleden. Nee.
Nou, daarnaast is het wel zo dat software wordt bedacht door mensen. En mensen maken altijd denkfoutjes. Zeker met programma's. Zo'n programma als een operating system bestaat uit miljoenen computeropdrachten. Daar zitten altijd foutjes in. Hè. Als jij denkt dat het werkt en je wil iets veranderen, dan vergeet je dat ergens anders dat misschien effect kan hebben. En daardoor kunnen veiligheidsrisico's ontstaan. Achterdeurtjes, manieren waar je ergens bij kan komen die niet bedoeld zijn. En Google is daar heel sterk in om te zorgen dat die veiligheidsrisico's boven water komen. Google is gebaseerd op open source. Hè. Dat is al heel wat. Iedereen kan meekijken hoe het systeem werkt. Niet echt de volle 100%, want het laatste stukje dat is dan wel afgesloten. Maar de 90% van de code ongeveer, die is gewoon vrij te lezen op het internet. En er zijn tal van mensen en bedrijven die code voortdurend doorzoeken om te kijken of er dingen in zitten waarbij ze binnen kunnen komen. En het leuke is dat Google stimuleert die mensen ook, geeft ze beloningen als ze wat gevonden hebben. en gaat er meteen mee aan de gang. En iedere 4 weken krijgt Google Chrome en de Google Chromebook en Chrome OS Flex krijgen updates waarbij de risico dingen weggewerkt zijn. En als het een groot risico is, dan krijg je tussendoor nog eens een keer een update. Ja. En het grote voordeel is ook dat Google dus rechtstreeks effect heeft, rechtstreeks jouw software aanstuurt. Het gaat niet zoals bij mobieltjes dat Google met een beveiligingsupdate voor Android komt en dat Samsung daar nog iets mee moet doen en vervolgens 5 weken later pas die update de lucht instuurt. Of je nou een Lenovo hebt of een Samsung of noem het merk maar op, alle updates komen rechtstreeks van Google. En dat maakt het systeem heel, heel flexibel, heel snel en dus ook heel veilig.
En het gebeurt allemaal weer op de achtergrond. Want ik ben zo'n type die kan niet omgaan met die updates op mijn telefoon. Die sla ik altijd over. Totdat het echt niet meer werkt. Ja. Maar bij een Chromebook is het gewoon heel simpel. Op het moment dat je aan je Chromebook aanstaat en je bent verbonden met het internet, dan update die. En dat wordt verwerkt op het moment dat je je computer aan en uitzet. En daar merk je voor de rest helemaal niks van. Je hoeft daar geen actie voor te doen. Het gebeurt gewoon.
Niet, zet mij niet uit een ogenblik geduld, AUB of weet ik wat allemaal. Dat is allemaal niet aan de orde.
En hoe lang geeft Google updates op Chrome OS tegenwoordig? Ja,
sinds een jaar of twee geven ze daar een garantie op. En het is nu zo dat zeker als je een Chromebook uit het middensegment of het hogere segment aanschaft, dan zit daar 5, maar vaak ook al 8 jaar garantie op updates van het Chrome OS. Ja. En vaak nog langer op updates van de beveiligingsrisico's.
Beveiliging.
Ja. Ja. Dat is wel gerekend vanaf het moment dat het moederbord uitkwam.
Eigenlijk vanaf de release van het type Chromebook.
Sterker nog tot het type processor.
Ja.
Dat maakt meteen, dat is even een korte waarschuwing, van als je overweegt een Chromebook te kopen en je komt in een winkel en je ziet een hartstikke mooie aanbieding, een Chromebook van €450 voor 200, dat lijkt leuk, maar dan weet je bijna zeker dat dat een model is van al minstens 2 jaar oud. En dan heb je al kans dat die processor die daarin zit nog een jaar ouder is. Dat betekent dat van die 5 jaar garantie op updates zijn er al 3 voorbij. Daar moet je dan wel even rekening mee houden. Dus het is aan jou om te overwegen van koop ik gewoon iedere 3 jaar een hele goedkope of koop ik 1 keer een dure die minstens 6, 7 jaar meegaat.
Ja, en die vind ik inderdaad wel belangrijk, René. En dat is dus geen fabel, dat is een feit. Ja. Ik vind ook dat winkels daar onvoorzichtig mee omgaan. Ja. Ik zie heel vaak Chromebooks in de aanbieding staan waarvan ik denk van ja, daar heb je nog maar 2 jaar updates op. Dat is best zonde. Ja. Wat ik tegelijkertijd ook wil ontkrachten is dat als je dan geen updates meer krijgt, één gaan de beveiligingen updates vaak nog veel langer door. Dus het is nog steeds veilig om erop te werken. Je hebt alleen niet de laatste ins en outs van het besturingssysteem. Mm-hmm. En je kunt hem gewoon blijven gebruiken.
Ja, hoor.
Ik bedoel, het is niet zo dat je hem na die tijd in de vuilnisbak moet gooien. Dus net als bij telefoons, het is prima gewoon. Ja. Ja. Goed, we gaan door naar de volgende punt, hoop ik. Mm-hmm. Even kijken. Chromebooks zijn alleen geschikt voor scholen. Ja, dat is natuurlijk ook zo'n ding die komt uit het oertijdperk dat ze geïntroduceerd werden. En ze zijn zeker in Amerika in eerste instantie heel erg populair geweest op scholen.
Ja, dat is natuurlijk ook doordat Google die zocht een markt natuurlijk voor die dingen. Ja. En die heeft zoiets van als je de jeugd hebt, heb je de toekomst. Op scholen was de iPad eigenlijk het apparaat wat gebruikt werd. Precies. Dat is natuurlijk een directe concurrent van Google. Dus wat de slimste stap die ze konden zetten is de Chromebook geschikt maken of aanbieden en promoten op scholen. Hele goedkope dingetjes. Hartstikke goed voor leerlingen, stevig en universeel. En van daaruit zijn ze dan later de markt gaan bespelen en complexere Chromebooks gaan maken. De techniek ging natuurlijk ook steeds verder. En nu heb je ook Chromebooks van €1200. Ja, dat is niet iets wat je in groep 2 neerzet bij de leerlingen natuurlijk. Daar doe je echt iets mee.
Zou ik niet adviseren, nee.
Dus dat geeft al aan dat hele het scala aan modellen van Chromebooks, van €150 tot €1200, dat geeft gewoon aan dat die dingen ontzettend breed inzetbaar zijn.
Nou, ik zou dat zelfs nog wat willen opschalen. Ja. Als je de laatste HP Dragonfly Chromebook bekijkt, die is 2250 euro.
Machtig.
Die is dik 2000 euro.
Ja. Maar ja, dat is dan ook een beetje een statussymbool, of niet?
Nou, het is een statussymbool en het heeft er ook mee te maken omdat Google zich de laatste tijd naast scholen en naast gewoon de consumenten zich ook heel erg aan het profileren is in het zakenleven met zijn enterprise programma. Ja, en het zakenleven die ziet de voordelen van Chromebooks in de zin van het simpel, de IT-management is makkelijk, maar die stellen natuurlijk wel eisen aan de hardware. Ja. Dus ja, dat beweegt. En laten we gewoon heel simpel zeggen, Chromebooks zijn absoluut niet alleen maar geschikt voor kinderen en scholen.
Nee. Nou, je noemde al bedrijven, het zijn inderdaad perfecte apparaten voor bedrijven, omdat je als je in de Google-omgeving werkt, hè, dus Google Workspace voor Enterprise bijvoorbeeld, dan de beheerders, die kunnen heel makkelijk die Chromebooks beheren. Veel makkelijker dan dat je een Windows-computer kunt beheren in je organisatie. Daar heb ik ook de nodige ervaring mee. Dat is een ramp. Maar bij Chromebooks is dat, nou, een fluitje van de cent is overdreven, maar relatief gezien wel.
En, ja, dat is jouw veld van expertise. Ja, daar heb je natuurlijk veel mee gedaan. Ja.
En dat maakt ook weer dat Chromebooks in het werk hele veilige toestellen zijn.
Ja. Oké, dan krijgen we twee fabels die je ook heel veel hoort. Chromebooks zijn niet geschikt om te gamen. En de tweede, of eigenlijk punt nummer 9 is, je kunt geen foto's, laat staan video's, editen op een Chromebook. En dat zijn natuurlijk dingen die mensen ook graag doen op laptops, gamen, maar ook het editen van foto's. Ja. Laten we beginnen bij de gamen. Je kunt prima gamen op een Chromebook. Mm-hmm. Je kunt gewoon online in de webbrowser kun je de meest idiote spelletjes vinden als je niet al te hoge eisen hebt. Je kunt via Chrome extensions kun je spelletjes spelen. Sinds 2016, 2017, als je een Chromebook hebt die vanaf die tijd gemaakt is, dan ondersteunt het ook Android. Dus alle Android applicaties, maar ook de games, kun je over het algemeen fullscreen spelen. Mm-hmm. Dus niet alleen op een telefoonschermpje, maar echt gewoon op je volledige scherm. Ja. Die worden steeds meer aangepast om ook bijvoorbeeld met de muis en via je keyboard te kunnen bedienen. Ja. Want voorheen was het, die waren heel erg afgestemd op telefoons. Dus dan moest je ook wel een touchscreen hebben, want anders kon je er niks mee. Ja. Ook dat is heel erg aan het veranderen. Ja, en dan heb je tegenwoordig ook Linux. Dus als je echt een gamer bent, dan kun je in principe gewoon via Linux kun je Steam installeren. Steam is een heel groot platform voor gaming. En daar kun je, ik zal niet zeggen alles, maar daar kom je goed aan bod. En als dat niet genoeg is, en om wat meer in de tijdsgeest van nu te praten, cloud gaming wordt steeds populairder. Ja. Moet er wel bij zeggen dat Google heel recent de stekker uit hun eigen Google Stadia project heeft getrokken. Maar ook om eigenlijk meer omdat ze hebben aangetoond het werkt. En we laten het nu weer over aan de platformen zoals Xbox, Nvidia, GeForce, Luna. En op dat soort platformen kun je spelletjes als Fortnite, Far Cry, Cyberpunk, Forza Horizon. Allemaal spelletjes die René heel de dag zit te spelen.
Nee, dat is helemaal. Dat doe ik dus helemaal niet. Ik doe heel veel op een Chromebook, maar geen spelletjes.
Gek, ja, nee, dat ben je niet.
Ja. Nee, dat heb ik vroeger op mijn Commodore 64 wel gedaan. Ja. Maar nee, dat doe ik gewoon helemaal niet meer. Ja. Nee.
Maar het is natuurlijk wel belangrijk, hè, René. Want we hebben net zelf geconstateerd. Het is natuurlijk begonnen bij de jeugd en die wordt ouder. Ja. En die spelen dit soort spelletjes. Ja. En dat is allemaal mogelijk. Ja. Dus ik denk dat we daar, ondanks dat het niet helemaal jouw onderwerp is, maar absoluut nog eens een keer een aflevering gaan wenden.
Ja. Dan leer ik ook nog eens wat.
Ja. Samen spelletjes spelen misschien. Hey, en dan nog heel eventjes over de foto- en video-editing. Ik wil daar niet al te veel op ingaan, want ook dat vereist weer een aparte aflevering, een aparte podcast-aflevering. Maar je kunt prima foto's editen op een Chromebook. Ja. Je hebt plenty of toepassingen, beginnende met Google Foto's, maar je hebt ook Adobe Photoshop Express. Niet de volledige uitvoering van Adobe Photoshop, maar vind ik ook weer belangrijk om te noemen. Ik maak dat zo vaak mee. Dan zeggen mensen, ik wil Photoshop op mijn Chromebook hebben. En dan vraag je me, wat doe je er dan mee? Ja, dan zetten ze er een filtertje overheen of ze veranderen een paar kleurtjes. Ja. En denk ik, ja, maar daar heb je helemaal geen full-fledged Photoshop voor nodig.
Zeker
de Express-versie van Android is prima. Ja. Pixelair, Polar, Sumo Paint, Snapseed, het zijn allemaal over het algemeen gratis toepassingen die je zo vanuit de Android shop kunt downloaden.
Ja.
Zijn er ook nog hele specifieke design software zoals Figma, ook overgenomen door Adobe by the way, Canva. GIMP is een toepassing die je op Linux kunt downloaden. Ja. Die installeer je dus echt op je computer. En dan heb je echt...
Dat is gewoon Lightroom in feite, Adobe Lightroom.
Ja, feitelijk wel. Ja, daar kun je alles mee. En als het om video editing gaat, ja... het is misschien niet het eerste waaraan je denkt op een Chromebook te doen. Maar mensen zoals wij, we nemen deze podcast op. Ik heb al plenty of video's geëdit op mijn Chromebook. Ik doe dat via WeVideo. LumaFusion, dat is een toepassing voor Apple, die is bezig ook een Chromebook versie te maken, dus dat komt er binnenkort aan. Google heeft zelf de Movie Studio Video Editor, er is van alles mogelijk.
Ja.
Dus bij deze wil ik zeggen, we hebben het al behoorlijk ontkracht dat dit een feit is, dit is gewoon een fabel.
Ja, absoluut. Ja. Wat ook nog, dat doen we in de edit aflevering, laat maar.
Ja, oké. Ja, want dan komen we bij een hele hardnekkig gerucht en fabel, mythe. Microsoft Office kun je niet doen op een Chromebook. René, aan jou het woord.
Nou, dat klopt. Je kunt Microsoft Office niet installeren op je Chromebook. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je geen Microsoft documenten kunt maken of bewerken op je Chromebook. Als je gewoon naar de omgeving van de Google Drive gaat, hè, dat is in feite jouw werkomgeving. Dat kun je rustig Google Office noemen. En Google noemt dat tegenwoordig Workspace, hè, je werkplek. Daar kun je gewoon een Word document openen en bewerken. En weer opslaan en versturen. Je kunt er ook een Google versie van maken. Dan kun je er meer mee doen. En je kunt van ieder Google document wat je maakt een Word document maken. En trouwens ook een PDF. En dat geldt voor Word, voor Excel en voor PowerPoint. Dus je hebt in feite de volledige functionaliteit van Microsoft Office heb je gratis beschikbaar in jouw Google Drive. Daarnaast kun je online gewoon gebruik maken van Microsoft 365. Dat is een abonnement wat je moet betalen. En dan heb je er gewoon de functies van Microsoft 365. Dus als jouw bedrijf Microsoft 365 gebruikt, dan kan je dat gewoon op je Chromebook draaien. Inclusief de SharePoint en alle andere functies die daarbij horen.
Ja.
En daarnaast, als je per se toch Microsoft Office als applicatie nodig hebt, nou, dan is dat beschikbaar via het platform Crossover. Dat is een soort van platform waar die hebben een heleboel Windows-applicaties staan en die kun je dan via hun systeem op jouw Chromebook draaien. En wil je nog verder, dan kun je als je bij een bedrijf werkt, Parallels installeren. En dan kan je een complete Windows-versie op jouw Chromebook neerzetten. Dat blijft een beetje...
En het is in beide gevallen, wil ik er duidelijk bij zeggen, het is niet een, zoals dat heet, een thin client, dat het in de cloud gebeurt. In beide gevallen wordt het als het ware op je Chromebook, weliswaar in een beveiligde omgeving, weer gesandboxed en alles. Maar het is volledig geïnstalleerd. En het werkt dus alsof je gewoon daadwerkelijk op een Windows systeem zit. Ja. Dan heb ik het vooral over Parallels. Ja. En dat is natuurlijk... Ja, het is zo mooi dat je dan eigenlijk gebruik kunt maken van twee werelden.
Ja, dat wel. Dat betekent natuurlijk wel dat je dan, als je dit wil gaan doen, een Chromebook moet hebben met voldoende geheugen en rekenkracht. Want als je een compleet Windows wil draaien, dan moet je er ook wel de nodige capaciteiten voor hebben.
Ja. Maar, ik denk ook dat we heel eerlijk moeten zijn, René. Als iemand een Windows gek is en allerlei Windows toepassingen gebruikt, koop lekker een Windows computer.
Ja.
Ons maakt het niet uit, precies. René.
Nee, maar het feit is dus absoluut, je kunt gewoon Google of Word documenten en Excel documenten en PowerPoint kun je gewoon gebruiken in jouw Chromebook. En die kun je ook gewoon downloaden en je kunt ze offline ook bewerken. Moet je wel iets voor gedaan hebben. Dat zijn wat instellingen. Nou, die bespreken we misschien nog wel. Kijk anders op overchromebook.nl of daar staat dat ook beschreven. Maar het kan allemaal wel. Microsoft Office gebruiken. Alleen niet...
Ja, en vrij naadloos, vrij absoluut, gemakkelijk. Ja. Die instellingen, dat klinkt verontrustend, maar dat is vrij makkelijk allemaal.
En in het begin was het allemaal wat elementair. Hè? De tekst kwam wel over, maar de opmaak niet. Nou, tegenwoordig, Google die werkt er natuurlijk heel hard aan, want die is er alles aan gelegen om Microsoft wat dat betreft te kunnen laten gebruiken. En bijvoorbeeld sinds kort kan je nu ook de achtergrond, dus watermerken van Word-documenten kun je overnemen in je Google-omgeving. Ja. Dat voor wat betreft Microsoft.
Ja.
Oké.
Nou, dan hebben we de laatste die ik toch even wil aanraken, want het punt. Want het is wat je wel vaker hoort op Chromebooks, kun je niet printen.
Ja, dat is ook zo'n ding. Dat was vroeger wel zo, want iedere printerfabriek die had zijn eigen protocollen, zal ik maar zeggen, zijn eigen taal om te communiceren. En daarvoor had je op een Windows-computer dan ook weer een driver nodig, zodat die weer kon praten met die printer. Nou, dat is eigenlijk allemaal niet meer zo. Tegenwoordig gebruiken de meeste printerfabrikanten een bepaald internetprotocol. Dat is helemaal gestandardiseerd wereldwijd. En de Chromebook gebruikt dat natuurlijk ook. Dus het enige wat je nu hoeft te doen is als je een printer koopt. Voordat je een printer koopt, controleren dat hij met dat internetprotocol werkt.
En, wifi functionaliteit
dat
hebben, toch?
Dat niet alleen, maar bijvoorbeeld Canon is toch wel een beetje eigenwijs. Bepaalde Canon printers, daar is van bekend, die werken niet met dat protocol. En dan heb je op een Chromebook een probleem. Maar verreweg het grootste deel van de printers werkt met dat protocol. En het is handig als ze ook op wifi werken. Want zodra die dan aangesloten is binnen jouw wifi-netwerk, dan vindt de Chromebook hem automatisch. Ga naar de printerinstellingen en hij vindt hem meteen. En hij kan er dus van alles mee doen. Het is zelfs zo sterk dat je tegenwoordig ook al het scannen kunt aansturen op die printers.
Ja. Heel mooi. Ja, klopt. En voor die ene persoon die geen wifi heeft, je kunt hem ook gewoon met een USB-kabel aansluiten. Geen enkel probleem. Dus ook dat is weer een hele grote fabel. Ja. Nou, ik denk dat we dan heel veel fabels uit de wereld hebben geholpen, René.
Dat denk ik ook wel. Ja.
En ik denk dat het een mooie aflevering was.
Blijf vooral luisteren naar de volgende uitzendingen, want dan gaan we er dieper op in.
Over precies een week zijn we er weer.
Ja, oké.
Dit was Studio Chrome en Zo. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.
Vond je deze podcast interessant? Volg ons dan en druk op de bel voor meldingen van nieuwe afleveringen.